Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Hallo en welkom bij aflevering 319 van de Eeuw van de Amateur. Een podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. En deze keer kijken we naar het ZZP-leven wat Ipe en ik beide hebben. Voordat we uit gaan leggen wat dat is, denk ik dat het ook even goed is om te zeggen wat voor ondernemers wij nou eigenlijk precies zijn. Wat doen wij buiten de eeuw? Dat weet lang niet iedereen.
Echt niet?
Nee. Oh. We hebben het er wel eens over, maar meer zijdelings. Als we het nou eens gewoon netjes uitleggen. Ipe?
Ik maak fotostrips.
Voor wie doe je dat zoal?
Voor heel veel opdrachtgevers. Onder andere voor op zaterdag in het Parool.
Ja, in de PS.
Met mezelf in de hoofdrol.
Ja.
Autobiografisch. En voor het Universiteitsblad van Utrecht en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Ja.
Voor New Scientist. En ik,
zo kan blad.
Ja, en ik schrijf een strip voor Kids Week die getekend wordt door Abe Borst. En ik maak ook fotostrips in de opdracht. Bijvoorbeeld voor als voorlichting of patiëntinformatie of over werkproces.
Ja, AMC is een opdrachtgever voor jou geweest.
Ja, en ook ideologisch over queer onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe kan je als docent daarover in je les praten. En maak ik dan een fotostrip over.
Ja. Mooi, goed.
Ja. Ja. En jij?
Ik ben journalist en podcastmaker. Ik werk voor omroepen in Hilversum. Zoals daar zijn VPRO en Human en de NTR. Bij Radio 4 maak ik wel eens dingen voor. Radio 1 maak ik dingen voor. In het verleden werkte ik meer voor de VPRO. En dat was op Radio 6 de avonden bijvoorbeeld. Dat presenteer ik dan bijvoorbeeld ook. Nu is het bijvoorbeeld bij Human dat ik documentaires maak voor hen. Die worden uitgezonden op Radio 1 en die verschijnen ook als podcast. Daarbuiten maak ik ook nog podcasts voor de Eeuw dus. Daar verdien ik ook een klein centje mee, jij ook. Maar ik maak ook nog een podcast voor het Nederlands Philharmonisch Orkest. Die heet Klankcast. En ik maak er eentje voor Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. En ik heb zo heel af en toe losse opdrachtgevers waar ik dan bijvoorbeeld interviews voor maak. Of een podcastaflevering of een klein serietje of dat soort dingen.
Ja.
Dat zijn onze bedrijfjes.
En
in deze aflevering,
weet.
Precies, in deze aflevering, want dat had jij bedacht, Ieper, en het is een heel leuk idee, gaan we praten over ons ZZP-bestaan. Dus we gaan ook uit de school klappen over de ergste opdrachtgevers die we hebben gehad, of we wel eens een keer wel of niet zijn uitbetaald. En wat we de leukste dingen vinden aan ons ZZP-bestaan.
Ja, de highs en lows, mensen.
De highs en lows. En
de juice.
Misschien is het bijna wel, kan het wel eens een instructie worden voor een beslissing over of je ZZP'er zou kunnen worden in een creatief sector of niet.
Wie weet, Botten.
Eeuw van de Amateur.
Goed, misschien eerst even, hoe kwam je op dit idee om het hier nou eens een keer uitgebreid over
te... Ja, voordat de mensen nu allemaal het afzetten.
Ja.
Ja, ik kreeg vooraf al te horen van, gaan jullie nu een heel saaie finance podcast maken? Het leek me gewoon leuk om dit aspect van ons bestaan een keer te belichten.
Ja.
En er zijn heel veel ZZP'ers
in Nederland.
Correct. Misschien ook onder onze luisteraars.
Ik heb dit niet opgezocht, maar ik meen dat het er meer dan 1 miljoen zijn. Misschien wel 1,5 miljoen, ja.
Ja. Ja. En misschien mijmeren mensen er wel over hun ZZP-bestaan.
Ja.
Of zijn ze juist heel blij dat ze het niet hebben? I don't know. Iedereen verhoudt zich ertoe. Ik dacht, laten we het hier een keer even over hebben.
Ja, nou, en het vormt ook wel een belangrijk... bedoel, het is voor ons leven een heel belangrijk ding eigenlijk. Al noemen we het natuurlijk nooit zo, of tenminste heel weinig. Maar voor hoe wij ons leven inrichten is het wel heel essentieel.
Ja. Ja, want... Het betekent dat wij 's ochtends in bed kunnen blijven liggen.
Ja, dat denkt iedereen. Ja, dat is natuurlijk niet echt het geval. Tenminste, nee. Het geldt voor mij niet. Ik hou er niet van om 's ochtends afspraken te maken, maar dat is wat anders.
Maar je houdt er ook niet van om 's ochtends in bed te liggen.
Nee, ik blijf niet eindeloos in bed. Dat kan ook helemaal niet, want ik moet, als ik 's middags opnames heb, dan moet ik dat 's ochtends wel voorbereiden, bijvoorbeeld.
Oh ja.
Dat soort dingen. En voor jou, ik weet dat jij tegenwoordig weer wat vroeger opstaat dan anders.
Ja.
Ik weet wel, je hebt wel een keer in de eeuw ook gezegd dat jij het fijn vindt om 11 uur 's avonds nog een film op te zetten. Dus dat betekent dat je niet voor 1 uur in je nest ligt natuurlijk. Maar dat betekent niet dat je automatisch ook de hele ochtend in je bed ligt.
Nee.
Toch?
Nee. 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 Nee.
Moeten wij in deze aflevering mythes over het ZZP bestaan ontkrachten?
Nou, of dat weet ik
misschien
niet.
Misschien along the way dat dat gebeurt.
Dat gebeurt wel. Of misschien bevestigen we ze wel.
Ja, ja, ja. Maar weet jij wanneer jij jezelf voor het eerst ZZP'er noemde?
Nou, of ik mezelf zo noem. Ik noem mezelf natuurlijk kunstenaar.
Ja, ja, precies. Ja, maar voor de Belastingdienst? De Belastingdienst heet je ondernemer trouwens. Heet je helemaal niet ZZP'er. Dat is heel raar. ZZP is niet een officiële belastingterm.
Nee. Het is ook eigenlijk een vreselijke term eigenlijk. Maar ondernemer is ook een vreselijke term.
Je definieert
term.
Jezelf door iets wat je niet hebt, namelijk personeel.
Ja.
Zelfstandige zonder personeel.
Ja.
Ja.
Zo zou je ook een single kunnen noemen. Een soort ZZR'er of zo.
Een persoon zonder relatie.
Ja.
Ja.
Nee, ja, ik heb een baan gehad, hè, ooit. Ik heb 1 echte baan gehad.
Ja, bij de Universiteit Utrecht. Ja. Als redacteur voor...
Zoiets, ja. Programmamaker van Studium Generalen. Moest ik lezingen organiseren.
Ja.
Daar kunnen we ook nog wel een keer een podcast aan wijden.
Ja. Dat is, ik bedoel, dat is bij eigenlijk alle universiteiten bestaat er zoiets, geloof ik wel, zo ongeveer. Althans, ik weet van Groningen dat het ook een Studium Generalen heeft. Dat is een lezingen.
Ja. Maar ik heb het toen wel eens... vooral tijdens vergaderingen... We hadden eens in het jaar een vergadering die een dag duurde... met alle studia generalia van het land.
Oh ja, ja.
En ik heb wel eens bij een vergadering echt een soort paniekaanval gehad.
Oh.
Van,
dit heb je al verteld.
Ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Wat de fuck ben ik met mijn leven aan het doen? Ik moet iets anders doen.
Dat was bij zo'n dagvergadering met alle studio generaliumers uit het hele...
Ja. Zelfs dat was nog niet genoeg om mij daaruit te trekken...
Had je toen al wel, deed je toen al wel dingen?
Ja, ik maakte altijd strips.
Dat wel?
Ja.
Maar naast je baan, zeg maar, ja.
Ja, maar ik tekende toen eerst nog strips, denk ik. Nou, ik weet niet precies hoe dit loopt. Op een gegeven moment ging ik fotostrips maken voor het universiteitsblad. Maar als bijbaan, zeg maar.
Ja.
Gewoon omdat ik het heel leuk vond. Maar ik verdiende er dus ook mee. En op een gegeven moment had ik dus toen een soort paniekaanval. Van ik moet dit helemaal niet meer doen. Deze baan.
Ja.
Ja, Botte, die baan. Ik zat dus... Nu heb ik het helemaal niet over ZZP, maar over een baan. Ik zat dus op een... Ik had weinig collega's... die er dan ook vaak nog niet waren... of soort met ziekte verzuimen... of het lieten afweten.
Ja.
En ik zat op een gang... en op een gegeven moment was iedereen verhuisd uit die gang. Er was een soort permanente verhuizing gaande... in het bestuursgebouw, was dat op de Universiteit Utrecht. Ja, ja, ja. Dan zat ik in mijn eentje op een gang... in een enorm gebouw, maar echt letterlijk...
Dat kan en heel lekker zijn, maar ook heel eenzaam.
Ja, als een soort Sovjet-dissident of zo. Ik heb helemaal verbannen en zo. Ja. En dan vergaderingen van een dag. En dan s'avonds dan die lezingen. En dan kwamen dan 2 mannen in een paardenkop.
En ah, niet altijd.
Nou, wel. Het was heel erg.
Ja.
Ja, dus toen kreeg ik een paniekaanval van ik moet iets anders doen. Ik wil iets creatiefs doen voor mezelf.
Ja.
Toen nog ging ik het niet doen. En toen kregen we een nieuwe directeur. En die... vechtte eigenlijk iedereen de tent uit. En,
inclusief jij.
Dat was dan eindelijk inderdaad het zetje dat ik nodig had. Dat ik dacht, nou, dit is zo gestoord. Nu zou je naar de krant stappen. Nou, ik had er mede zelf aangenomen. Dus dat zegt ook wel iets. Oh, ik heb nog wel eens het idee van, is mijn mensenkennis nou zo slecht? Of heb ik mezelf onbewust gesaboteerd om mezelf zo onmogelijk te maken om dan toch weg te gaan? Maar in ieder geval ben ik...
Of je mensenkennis is slecht of je zelfkennis is slecht. Even twee.
Nou ja, toen ben ik voor mezelf begonnen, om het zo te noemen.
Ja.
En dus toen, dat was eigenlijk de vraag. Vanaf dat moment was ik ZZP'er.
Ja, ja, precies.
And
ja.
I never look back. Behalve nu.
Dat er tussen jou en mij, er zit wel een zekere parallel in. Ik had, toen ik na mijn afstuderen ging ik ook voor een baan. En dat is toen ook gelukt, dat duurde heel even. Maar toen had ik een baan bij Omroep Friesland. Daar heb ik heel veel geleerd. Als verslaggever en redacteur was ik daar gewoon in dienst. Dat heb ik een jaar gedaan en toen kreeg ik in Hilversum een baan bij Avro Radio 1. Dat heb ik, hoe lang heb ik dat gedaan? 3 jaar, denk ik. Klopt dat? Ja, een kleine 3 jaar, denk ik. Nee, 3 jaar. Ook heel veel geleerd. Daar was ik verslaggever. Dus was ik ook heel veel buiten de deur. En in die 3 jaar dat ik daar werkte, veranderde het programma. We begonnen bij 1 op de middag. Dit is echt 100 jaar geleden. Maar dat was een middagprogramma op Radio 1 Algemeen. Actualiteiten en achtergronden bij het nieuws. En toen, na wat omzwervingen, werd dat een medisch programma. Zou het moeten worden. Ging de AVRO een medisch programma op Radio 1 maken. Dat heeft echt maar een jaar bestaan of zo. Dat was gewoon een slecht idee. Dat probeerden wij de bazen bij de AVRO ook duidelijk te maken van, doe dit niet. Want toen waren we als redactie nogal sterk. Tenminste, dat dachten we. Dit is gewoon een slecht idee. Want er is niet genoeg medisch nieuws, interessant medisch nieuws, om daar dagelijks een uur lang op Radio 1 mee te vullen. Nou, dan dachten zij van wel. Ja, je moet het breed zien. Zoiets werd dan gezegd. En ik zag het helemaal niet zitten. Want medisch nieuws interesseert me echt eigenlijk geen bal, om heel eerlijk te zijn. Toen was daar volgens mij, we zaten op een gegeven moment, waren wij live, hadden we een live dag gehad ik denk in Nijmegen of zo. Toen waren we een uur lang live uit Nijmegen gekomen. En ik was als verslaggever daar een beetje rondrennen in dat universiteitsgebouw daar. Natuurlijk een grote medische faculteit. Met een zendemicrofoon en dat soort dingen. En de afloop nam de presentator mij even apart. En ik was heel bang dat ik iets verkeerd had gezegd op zender of zo. Maar dat was allemaal niet aan de hand. Hij zei, ja, moet je nou eens luisteren, Botte. Ik weet dat jij het niet erg naar je zin hebt bij dit programma. En luister, je bent jong. Je kan van alles nog gaan doen. Waarom ga je niet gewoon lekker? Je moet gewoon lekker gaan freelancen.
Ja.
Ik had een vaste baan op dat moment.
Ja.
En er waren 2 dingen aan de hand. Maar het belangrijkste was eigenlijk, hij had gelijk. Hij heeft ook gelijk gekregen.
Is dat een van de 2 dingen?
Een van de 2 dingen. Het andere ding, dat was wel een beetje dat ik dacht, Jezus, jij bent gewoon een werknemer over wie je niet een baas bent. Want hij was niet een leidinggevende. Dus aan een collega eigenlijk bij je aan het vertellen dat hij beter op kan zouten.
Ja.
Dat was eigenlijk best wel een raar gesprek.
Een beetje showgirls-achtig.
Nou, ja, ik weet het niet. Maar goed, ik was toen eigenlijk wel genoeg bij de pinken om me te realiseren van, ja, maar dit wordt hem dus niet meer. Ik kan nu niet nog blijven. Dat gaat gewoon niet. Als een presentator denkt van, ja, het is echt beter dat je gaat.
Ja?
Ik bedoel, ik denk dat hij echt ook wel ingefluisterd was door mijn bazen van, ja, naar ons luistert hij niet, of zo weet ik veel. Of neemt hij niks van.
Maar was het een goed bedoeld advies of beelden ze je kwijt?
Beide.
Beide?
Ja, oh. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Ze wilden me kwijt omdat ik de hele tijd kont tegen krip aan het gooien was. Van ja, we moeten geen medisch programma maken.
Ja.
En ik was ook allemaal ideeën in de redactievergadering aan het inbrengen die weinig met medische zaken hadden te maken.
Maar de rest wilde het ook niet. Nou, oké.
Okay. Nee, de rest wilde het ook niet. Maar ja, die hebben het dan toch maar weer netjes gedaan. En, ja. Maar het was ook wel een goed bedoeld advies.
Want maar in ieder geval, ja.
Hij had ook gewoon gelijk.
Ja.
En hij had in die zin gelijk. Ik had op dat moment al bij de VPRO een documentaire gemaakt. Ik was in 2008 naar New York geweest, notabene. Om op die gitaar van Jeff Buckley te spelen. Lang verhaal. Maar dat had ik toen voor de VPRO al een keer gedaan. En dat was voor het programma De Avonden. En dat kende ik toen eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Maar ik wist wel dat ik wel eens een keertje met die redactiechef daar kon gaan praten van, hey, ik vond dat heel leuk om te doen voor jullie. En jullie hebben als onderwerp kunst en cultuur. Dat vind ik nogal wat interessanter dan medische zaken.
Ja.
En dat heb ik toen gedaan. Dat was met Lotje IJzermans toen.
Ja.
En die vond dat hartstikke leuk. En die zei, nou, ik kan je niks beloven. Maar We hebben wel plek voor een verslaggever op dit moment. Dus toen ben ik dat gaan doen.
Maar en heb je toen al... Ben je dat eerst gaan doen of heb je eerst opgezet? Zegt.
Ik heb eerst mijn baan opgezegd.
Oh ja, grappig. Ja. Ik moet zo denken aan... zo van een aap laat nooit een tak los voor die zijn volgende vast heeft.
Volgens mij is dat niet waar.
Nee, dat weet ik ook niet, maar dat is het gezegde. Ik had wel dus ook mijn dingen wel een beetje in de stijgers staan op het moment dat ik mijn baan opzij.
Ja, ja. Nee, maar dat had ik ook wel, want ik had wel al
je had wat
dingen gedaan, freelancen zo. Ja.
En ik had dus wel wat klusjes ook lopen. Tenminste, ik had mijn fotostrip die was begonnen en ik had hem aan. Hij stond al in drie kranten op het moment dat ik mijn baan op zegde of zei. Wat
zij,
is het?
Zei ik eigenlijk niet, maar je stopte.
Ja. Mag ik nog heel kort trouwens opmerken dat bij mij het omgekeerde gebeurde? Want ik ben juist nog gevraagd om directeur te worden van dat bureau.
Oh echt?
Ja.
Dat had ook nog gekund.
Ja, dan daar huiver ik echt bij van. Ik heb het overwogen. En één dronken avond in de kroeg had ik zelfs besloten van... Oké, ik ga het doen. Toen de volgende ochtend dacht ik nee. Gelukkig.
Wauw.
Maar dan denk ik echt zo van... Oh my god, er is nog ergens een wereld waarin ik dat wel ben gaan doen.
Ja, ja, in parallel universum.
Wat erg zou dat zijn geweest.
Ja, en in een van die parallele universa ben jij een volgende versie van het bureau aan het schrijven... op basis van je ervaringen.
Ja, maar ja, ik was zou daar ook echt totaal ongeschikt voor zijn geweest. Maar goed,
had je dan mensen aan moeten sturen?
Ja.
Nee, dat had je niet gekund. Nee.
Nou ja, dat had ik misschien nog wel gekund, maar ik... Als ik dan een lezing had georganiseerd en dan kwam altijd de spreker... en die dacht dan altijd dat ik student was en zo. Ik had gewoon helemaal niet een enige gezag of uitstraling.
Ja, ja, precies.
Leek 5. Ja. Anyway, dat doet er ook niet toe. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar... Nee. Dus wel, wanneer was dit? Was dit 2008 van jou?
Ja, in 2009 ben ik echt gestopt met die baan bij Radio 1. Ik zat overigens binnen 3 maanden achter de microfoon als presentator bij de VPRO van de avonden. Dus dat ging heel goed. Maar ik mocht voor de AVRO de eerste 3 maanden niet werken als freelancer. Omdat dan kom je uit een baan en dat was dan niet de bedoeling, zeg maar. En toen na die 3 maanden, dat is nog wel een leuke anekdote. Na die 3 maanden, die termijn die liep af. En toen belden ze me meteen van, hey, we hebben iets leuks. Het is toevallig hangen bij jou in de buurt waar je woont. En misschien kun je daar een verhaal over maken. En het was in de Indische buurt, daar woon ik toen. En ik weet niet precies meer wat het was, maar het was een of ander project daar. En dus ik daar naartoe met mijn als eerste klus voor als freelancer voor een Radio 1-programma. Sta ik daar, kom ik daar een Radio 1-journaal verslaggever tegen van de NOS. Jeroen de Jager. Ik kom hem nog regelmatig tegen bij de kwam nog regelmatig tegen bij de NOS in de afgelopen periode. Als de NOS het heeft, dan heeft het geen zin meer om als achtergrondprogramma dat ook nog te gaan doen. Want ja, die gaan een soort van voor of zo. Dus het was slecht afgestemd. Ik weet niet precies hoe of wat, maar dat was bij elkaar langs gaan. Want in principe is het overleg. Wat op neerkomt is dat ik eigenlijk onverrichte zaken naar huis kon en die klus dus niet kon doen. Omdat. Ja, omdat de NOS het al had.
Ja, maar je hebt hem niet voor een tram geduwd.
Jeroen, nee. Oh. Nee. Ja, nee, nee, nee.
Nee.
Maar toen dacht ik wel even, dit kon wel eens lastiger worden dan ik dacht.
Ja, want dat vroeg ik me ook af. Zo van, is het jou, hoe ging het in de... Heb jij wel, is het altijd blijven lopen? Is het eigenlijk steeds goed gegaan? Of is het een heel onzeker, rotsachtig pad gebleven?
Ja, dat laatste. Omdat het... Kijk, dit was nog voor in 2011, zeg ik even uit mijn hoofd. Toen waren die grote cultuurbezuinigingen werden toen aangekondigd.
Oh ja.
Maar er hoorde ook een bezuiniging bij de omroepen bij. Volgens mij ging dat toen, is daar een van de dingen die eruit is gekomen, zijn die fusieomroepen. Maar dat waren allemaal dingen dat er programma's werden opgeheven en dat er bezuinigd moest worden. Vooral bij de VPRO, want die ging niet fuseren, dus die kreeg sowieso minder geld. Dus het is elke keer was het gezegd. Het is nooit echt stabiel geweest. Weet je wel een paar maanden dat het gewoon lekker liep.
Maar heb jij nog steeds slapeloze nachten?
Ik sta nu verder van Hilversum af. Ik was toen de tijd veel meer. Ik werkte toen. Ik deed toen reportages voor dat Radio 1-programma van de AVRO. Ik werkte voor het Radio 1-programma van de VARA. En ik werkte voor VPRO Radio 6, was dat dan, maar dat was de avonden. En die drie dingen, dat moest ik een beetje balanceren. En tussendoor maakte ik dan radiodocs voor de VPRO ook nog. Dus ik deed eigenlijk best wel veel. Maar al die dingen lagen voor... Kijk, als het bezuinigd werd op Hilversum, op de omroepen... dan is dat meteen op al je opdrachtgevers. En als freelancer ben je gewoon als eerste... word je minder gebeld. En dat was gewoon de hele tijd aan de hand. Gelukkig was er dan weer iemand die een rubriekje verzon... of die een collega die doorstroomde. Ik weet dat...
Nee, maar dat is mijn vraag zo van... is dat dan een heel erge struggle... of loopt het dan toch wel weer vanzelf allemaal weer een beetje?
Ja, achteraf loopt het dan wel... maar ik heb wel regelmatig slaaploze nachten gehad. Ja, over van... nou, hoe dit nou weer moet. Dat er dan weer een opdracht werd afgezegd. Of we gaan toch stoppen met...
Maar is dat dan op een gegeven moment klaar of zo? En heb je er wel vertrouwen in, want het komt wel weer? Of heb je dat nog steeds nu wel eens?
Ik heb nog steeds wel eens. Maar zoals ik zei, ik ben nu wat minder afhankelijk van Hilversum. Dus ik heb mijn risico's wat meer gespreid. Met name door de podcasting natuurlijk. En bijvoorbeeld, de Eeuw is natuurlijk ook een bron van...
Een melkkoe.
Vriend van de show.
De kip met de gouden eieren.
Zo is het dan ook weer niet als je het per uur gaat uitrekenen. Maar het is wel zo dat het in ieder geval... Ik heb dat wel eens grappend gezegd. Van vriend van de show is mijn enige stabiele inkomen. Maar als je het op de keper beschouwt, is dat ook wel echt daadwerkelijk zo. Ja... Dus dat is wel een beetje vreemd. Maar ik heb onderhand...
Hij legt helemaal niet een druk op jullie, hoor, luisteraars.
Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling met die opmerking. Maar het is wel zo dat voor de rest is het allemaal... Ja, het zijn projecten over het algemeen. Het zijn ook wel heel langlopende projecten.
Maar wordt het niet ook een beetje zoiets van... Ik ga de vraag namelijk nu dan gewoon zelf beantwoorden. Ja. Het is ook een beetje... Ik ervaar het een beetje zo van... Kijk, in het leven kan het ook zomaar opeens afgelopen zijn en zo. Je kan ook onder de bus komen of een bloedvat kan springen. Zo ben ik het ongeveer meer gaan zien. Want ik vond het wel heel lang heel spannend. En zo dacht ik van, alles hangt eigenlijk af van dit ene ding.
Ja.
En nu denk ik een beetje van, we zien wel.
Ja.
Ik ben die onrust eigenlijk, die is dus... Ik ben eigenlijk al...
Dit is heel interessant.
Ik ben 17 jaar, denk ik, nu fulltime dan dus helemaal gestopt.
Ja. Ja,
of 20, dat weet ik nooit. Maar de onrust van het begin, die is er wel een beetje af bij mij.
Ja. Oh ja.
Of klinkt dat heel... Of klinkt dat niet goed?
Wel, het klinkt wel
goed. Het wel goed, hè, eigenlijk.
Nou, ik weet niet. Ik
kan niet je hele leven nerveus blijven.
Nee, maar ik associeer... Hoe zou ik zeggen? Ik zie dat soort... Die vorm van vertrouwen in jezelf bij jou wel terug. Terwijl het op andere vlakken soms wat minder is. Maar dit zie ik bij jou wel. Ja, maar ik heb niet het gevoel dat jij echt heel veel zorgen... Ik heb je wel eens horen piepen over van... Dit is de laatste keer dat ik iets voor deze opdrachtgever moet doen. Want ik heb maandag een afspraak met ze. En dan heb je die maandag die afspraak, kom je terug. Blijkt dat ze je meer geld willen geven of zo. Maar bedoel, daar zit je nog wel eens over in. Maar over het geheel geloof ik niet zozeer dat je failliet gaat of zo.
Ik heb ook wel, er is zo'n vreselijk cliché, die zin kan ik niet horen. En dat moet je ook niet zeggen, vind ik, tegen mensen. Zo van, als er één deur sluit, gaat de ander open. En zo. En dus net zoals als iemands cavia is overleden, dat je zegt van, nou, koop dan een nieuwe. Ja. Weet je wel, op dat moment is het zal wel, maar je moet iemand dan ook even een beetje verdriet gunnen of zo.
Ja.
Maar ik heb nog bijna tegenovergestelde wel eens ervaren dat van een soort tegenslag ga ik dan heel hard werken. Dan denk ik van, dat is een soort wake-up call. En dan denk je van, kut, ik moet nu echt iets.
Ja.
En dat er zeg maar een kattenluikje sluit en een schuifdeur open gaat.
Ja. Ja.
Ken je dat mechanisme?
Ja, in zekere zin wel. Ik zou het niet zo snel zo omschrijven, denk ik. Maar wel van... Nou, bijvoorbeeld wat ik zei, hè, dat ze dan bijvoorbeeld rubriekjes opheffen en dat ik dan even zonder werk zit. Maar ondertussen, bijvoorbeeld Simone Wijmans, de journaalpresentator, die had een rubriek bij...
Van Wie is de Mol?
Oh, echt? Zit ze daar? Wat leuk.
Zat, ja.
Die had een rubriek bij Felix Murders in de nieuwsbuffet of de gids.fm heette dat toen nog volgens mij. En Simone, die kende mij. Ik ben even kwijt, volgens mij via... dat programma ook, waar ik wel eens dingetjes voor maakte. Maar Simone zei, ik ga naar de NOS. Ik ga andere dingen doen. Volgens mij eerst nog als redacteur zelfs. En die rubriek die kwam min of meer vrij, zeg maar. En ze heeft mij er zelf over gebeld toen de tijd. Toen zei ze van, is dat niet iets voor jou? Zou jij niet dat kunnen?
Oh, ja.
Ja, dat heeft me heel veel leuke dingen opgeleverd. Dat was live op Radio 1. En dat mocht ik over kunst en cultuur praten. Ik mocht elke week zelf het onderwerp bedenken. Dus daar ging ook meteen weer een luikje open. En dat is... eigenlijk wel steeds een beetje aan de hand geweest. Soms zat er wel wat tijd tussen dat die deur dichtging en dat het volgende deurtje open ging. En dat was wel eens wat crisis.
Maar loop je op een heel lange gang. Ja. Zonder ramen.
Ja.
Met een soort statische vloerbedekking.
Ja, en dan kan ik echt wel... ik wil het woord depressief niet gebruiken, maar daar kan ik echt wel terneergeslagen van worden. Van zulke periodes. Ja. Van, ja, ik weet niet, trek me dat vrij persoonlijk aan dan ook wel. Het is ook niet zo gezond, hoor. Dus ik weet niet hoe goede zzp'er ik eigenlijk ben. Maar dat heb je nou eenmaal als creatieve maker. Associeer je jezelf ook heel sterk met je werk. Dus ja.
Ja, want ben jij eigenlijk zakelijk?
Ja, misschien is het goed om even te zeggen dat jij een lijstje met vragen hebt gemaakt. Waar onder andere
ik zit daar nu lekker uit.
Ja, nee, dat is heel goed. Hoef ik niet letterlijk op te lezen. Maar ik wil het wel even benoemd hebben dat zo is. Want de trappen luisteraars, die prikken daar doorheen. Want dit is een vraag die daarop stond. Ik vind mezelf deels zakelijk. Ik vind mezelf zakelijk als het gaat over het nakomen van afspraken. Daar ben ik wel heel goed en zakelijk in. En dat regel ik dan gewoon. Hoe ik dat dan ook maar doe. Maar ik vind mezelf dan weer wat minder zakelijk als het neerkomt op ja, moet je dit niet zeggen?
Nee, zeker.
Acquisitie,
eerlijke antwoorden.
Die van die vergaderingen.
Ik probeerde te timen met dat jij zou zeggen financieel en ik ondertussen dit zou zeggen.
Oh zo, financieel. Ja. Nou, financieel ben ik ook niet zo zakelijk, nee.
Ik dacht dat zou komen.
Ja, nee. Ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed in.
Nee?
Nee. De keren dat ik mezelf voor de kop heb geslagen van, deze... Het gebeurt eigenlijk structureel dat als ik ergens een prijs zeg voor mezelf, dus als iemand een offerte vraagt, wat ik godzijdank hoef niet zo vaak hoef te doen, maar die dan echt zonder toet of blazen wordt geaccepteerd. Of dat mensen net iets te snel zeggen, oh ja, dat is goed.
Ja.
Dan denk ik toch van, ja, fuck. Ik bedoel, ik ben niet zo, en daarom ben ik dus ook niet zo zakelijk op dit vlak. Ik ben daar niet zo op. Ik ben daar gewoon niet zo, eigenlijk moet ik een agent hebben. Dat zou eigenlijk het beste zijn. Die zou zichzelf ook helemaal kunnen betalen, volgens mij. Dat zou echt beter zijn. Die zou echt veel betere prijzen kunnen bedingen. Heb jij dat dan wel?
Gewoon nu je dit zegt. Ik heb het jou ook wel eens horen zeggen. Dit. Ja. Van, dat was meteen geaccepteerd. Heb ik niet slim gedaan.
Ja.
Ik probeer wel altijd heel erg... Ja, ik wil altijd eigenlijk... Ik wil altijd de opdrachtgever een prijs laten noemen.
Ja.
Ik draai het ook wel eens om. Dan zeg ik van, het is net als met film. Van, je kan mijn budget geven en dan maak ik meer.
Ja, precies.
Of zo.
Ja.
Het is ook wel gebeurd dat ik voor heel zieltogende dingen heb gewerkt en dat ik dus toch wel echt het omgekeerde had van wat jij nu zegt. Van dat ik zeg van zoveel en dat zij dan zeggen, we hadden eigenlijk 10 keer minder in gedachten.
Oh, echt?
Ja, dus dat ik heb wel het hele spectrum gehad. Ook wel hoor, van dat ze meteen zeiden, dat is goed.
Ik heb wel het idee dat je ook vaker losse opdrachtgevers hebt, klopt, dan ik.
Ja,
ja. Lezingen en projectjes en foto's.
Nou, gewoon strips. Ik werk eigenlijk nooit bijna met een uurprijs, maar altijd met een soort stuksprijs.
Ja, natuurlijk.
En dat maakt het dan anders.
Ja.
Ja. Maar het kan ook een soort opluchting zijn als ze meteen zeggen akkoord. Maar je kan inderdaad ook met een gevoel blijven zitten van dit was misschien...
Maar voor één opdracht is het soms niet zo erg. Maar zeker als je voor echt reeksen aan... Want dat heb ik soms ook wel eens, dat ik dan gevraagd word voor series of zo... om afleveringen te maken of rubrieken te maken of zo. En als je dan per stuk een heel slechte prijs afspreekt.
Ja.
Ja,
maar dat... ben je dan ook niet zo dat je dan na 2 afleveringen zegt van... ik trek even aan de bel, want ik merk toch dat... Blablabla.
Ik ga niet uit de school klappen bij wie dit was... maar dit was een grote opdrachtgever, dat wil ik wel zeggen. Die wilde mij per uur inhuren. En... afspraak gemaakt, afgesproken, alles afgesproken behalve financiën. En dat zag er leuk uit, dat zag er goed uit. En toen dacht ik, dit wil ik echt graag doen. Dit ziet eruit als een leuke opdracht. En dit is een groot instituut, dus die zullen vast wel goed betalen. Dus ik zei, volgens mij was dat ook nog per mail. Stuur me eventjes wat jullie in gedachten hebben voor budget. En toen kreeg ik een mail terug waarin ik dacht, we openen de onderhandelingen. Kreeg ik het terug met helemaal afgekaderd van dit is het. En dat was... Nou, ik kan wel zeggen dat bedrag de helft was van waar ik het minimaal voor doe. Over het algemeen per uur. Maar goed, dit zouden meerdere uren zijn. Dus... En hoe het geformuleerd was ook een beetje onduidelijk. En toen, dus ik, ik terug van, zijn we nou aan het ik dacht, ik gooi het maar gewoon, ik zeg maar wat ik denk. Zijn we nou aan het onderhandelen of is dit, ja, of is dit wat jullie betalen aan ZZP'ers? En toen was het meteen van, dit is wat we betalen aan ZZP'ers.
Ah ja.
Dan dacht ik, nou kut, nou goed, oké. Okay, nou, dan in dat geval, het zou voor 3 maanden zijn. Ik denk, nou, dan doen we dit voor 3 maanden zo. Kreeg ik na 3 maanden 2 berichten. 1, we willen wel even met je door, we willen nog wat langer. Toen dacht ik, kut, ja, nu zit ik dus vast aan dat klote bedrag. En 2, ja, we hebben het nog even bekeken en eigenlijk moeten we jou dus wel een klein beetje meer betalen dan wat we hebben afgesproken. Het ging om een heel klein beetje meer, maar toen dacht ik, ja, zo in steen gegoten was het dus allemaal niet. Als het me was voorgeschoten.
Oh, botsen.
Oh. Ik verwijt dit mezelf ook wel een beetje. Ik denk van, ik had daar gewoon veel harder in moeten zeggen van, ja, moest luisteren. Ik ben al zoveel jaar, ja, doe ik dit werk? Dit is
antwoord op mijn vraag, ja.
Ja, nee, dus dat...
Is dit lang geleden?
Dat ga ik niet beantwoorden.
Zeg dat het lang geleden is.
Het is lang geleden, ja.
Oh?
Ja.
Oh, ja.
Ja, dit was een rare... Oh. Ja, maar het was wel leerzaam. En,
ja, ik, ja.
Hier, nee, dit gebied ben ik dus helemaal niet... Ja.
Grappig.
Het is niet een aanmoediging voor potentiële luisterende opdrachtgevers om mij een poot uit te draaien. Dankjewel. Nou, goed.
Ja, nou, je moet zeggen, want dit gebeurt me nooit meer. Maar het is wel vreemd om voor de helft van wat je in je hoofd hebt 3 maanden te gaan werken, vind ik.
Ja.
Ja. Oh ja, dat vind je ook, ja.
Ja, ja. Nou, een van de dingen die jij ook opschreef was passie, prestige, poen. De 3 P's die je altijd, ja, goed rondgaan bij, zeker bij creatieve ZZP'ers. Als afwegingen over of je een klus doet of niet.
Ja.
Dus of het leuk is om te doen, ja, of het je aanzien oplevert, of dat het je heel veel geld oplevert. In dit geval was de P van prestige een hele belangrijke. En de P van pret, of wat zei je nou? Passie? Passie was ook wel een belangrijke. Ja, poen was dus eventjes helemaal ondergeschikt.
Ja.
En omdat het voor 3 maanden zou zijn, dacht ik, ja, dit is wel heel rot. Maar ik doe het maar. Ja, dus uiteindelijk is dat veel langer geworden toen.
Oh, ja.
En dan had ik mezelf wel redelijk in mijn voet geschoten, ja.
Ja.
Dus dan moet je toch... ik moet daar toch alerter op zijn. Ja, dit overkomt inderdaad niet nog een keer.
Nou, het is grappig van dat je... Dit hele aspect, dat krijg je er een soort ongevraagd bij natuurlijk... als je
ZZP'er,
ja, wordt. Want, ja, je denkt van, ik ga leuk werken.
Ja, creatief dingen doen.
Maar je hebt hier over het algemeen niet een... ja, je kan misschien een cursus doen of zo. Bij de KVK, weet ik wel. Of zo. Ik weet niet of het zit heel erg in je. Maar ja, eigenlijk is het iets dat... Het is eigenlijk net als met... heb ik dan ook met bijvoorbeeld... Het is eigenlijk net als met flirten of zo. Van waar leer je dat eigenlijk? Van wie, ja, leer je dat,
ja,
of zo?
Ja.
Dat...
Oh, dit is een hele... Ja, wauw, dit is een hele
ik kan toevallig heel goed in.
Ja.
Maar ik weet niet hoe eigenlijk. Nee. Ik weet niet waarom. Ik weet niet... Ja, je kan zo het in een film hebben gezien niet, of zo. Of in een tv-serie. Maar,
nee, hoe
weet je dat eigenlijk? En dat onderhandelen van dit soort dingen. Dat is ook iets... Nou, je wordt ook door schaam en schande wijs natuurlijk. Ja. Maar ja... Het is gek eigenlijk,
nee,
toch?
Het is heel ingewikkeld.
Een ding in ons leven waar we iets mee moeten.
Ik zat wel te denken dat... Wat zijn de overeenkomsten tussen flirten en salaris... contractonderhandelingen voor ZZP'er? Dus misschien zit er best wel een parallel in. Maar ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten.
Ja.
De NVJ. Journalistiek, ik weet eigenlijk nooit. Maar die bieden daar inderdaad een cursus voor aan.
Oh ja.
Ja, en... Een van de redenen, waren meerdere redenen, dit was niet de belangrijkste, maar een van de redenen om aan te sluiten bij NVJ is omdat zij echt een salaris, hoe heet het, een uurtarievencalculator hebben voor ZZP'ers, waar een beetje kan zien, zij weten wel ongeveer wat, zij zijn wel redelijk op, meestal zijn dit soort vakbondachtige typische organisaties, zijn natuurlijk op cao's gericht, is NVJ ook, maar ze hebben ook een heel belangrijk deel, omdat veel journalisten freelance zijn, hebben ze ook een heel belangrijke afdeling freelancers. En dat is toch heel, ik vind zelf dat ze dat heel goed doen, want zo'n tarievencalculator geeft wel in ieder geval een klein beetje inzicht,
ja,
in wat je collega's ongeveer verdienen.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind het grappig dat ik wel eens... Ik heb belangst eigenlijk. Of ja, wie niet? Hè? Wie niet onder de 30? En wie heeft geen belangst? maar soms dan... Ik kan dus eigenlijk, ik ben ook bijna split personality als het op zakelijke dingen aankomt.
Hmm.
En soms krijg ik een mailtje of zo met een aanvraag. En dan gaat dus mijn zakelijke kant ontwaakt of zo. Dat deel van mijn brein gaat dan aan. Mm-hmm. Dan ga ik dus bellen.
Ja, echt?
Ja, dat is wel erg. En dan denk ik altijd van, oh ja. En dan kan ik praten, joh. Ja, het is echt heel raar. En dan
doe eens.
Zelf ook praten. Ja, ik kan dat dus nu niet. Maar het is gewoon... Ja, het is gewoon een at gunpoint of zo. Ik weet niet.
Zou bijna een rolspel schieten hier om het uit te lokken? Maar...
Ik probeer ook al eigenlijk...
Gunpoint.
Vroeger probeerde ik ook... Nou, dat is eigenlijk niet goed gezegd, want ik organiseer het zelf. Maar ik denk dan altijd van, ik ga uit de mail en ik ga praten. Want dan kan ik veel meer erover vertellen en iemand aanvoelen en charmeren. Ja, en weet ik veel wat. Waar. Ja, allemaal heel erg eigenlijk.
Nee,
maar goed... Maar dan dan gaat het ook vaak over een prijs op een gegeven moment. Mm-hmm. Maar dan zeggen mensen zelf al... Daar mag je ook even over nadenken. Mag je ook even op papier zetten. Mag je ook nog even mailen.
Ja.
Want dat gedeelte, dat wordt dan... Dat doe je dan dus dan nooit over de telefoon. Dat vind ik heel grappig. Ja. En daar ben ik dan heel erg blij om. Want dat kan ik dan inderdaad niet uit mijn slot krijgen.
Nee. Maar binnenhalen kan je wel.
Ja.
En eens even charmeren. Dus even flirten met ze eigenlijk.
Ja, daarom lijkt het daar misschien op, ja. Maar dat kan ik dan opeens.
Ja.
Suf, hè, eigenlijk. Ik weet niet, tenminste, of suf. Ik snap niet waar dat vandaan komt.
Nou,
maar als ik moet bellen, zo van, als weet ik veel, als ik wat is een voorbeeld? Als ik een paar schoenen heb gekocht en het is de verkeerde maat, dan durf ik niet naar de winkel op te bellen van, ik heb de verkeerde maat hier. Dan durf ik niet te bellen, zeg maar. Ja. Maar het is echt een ding dat aangaat voor...
Zou het kunnen zijn, want deels herken ik het wel... maar dat als je een aanvraag binnenkrijgt... dat je denkt, ik wil dat heel graag doen... of welke van de P's dat dan ook is... maar als je denkt, ik wil het heel graag doen... dat er dan ook een bepaalde... bij gebrek aan een beter woord... passie in je ontvlamt van... maar dit moet ik even binnenhalen. Ja. Als ik nu bel, dan heb ik het.
Ja. Of een restaurant reserveren of zo, dat durf ik eigenlijk niet. Ik durf niet te bellen.
Nee.
Oef.
Ja, maar daar is de passie dan misschien. Ja, dat is...
waarom kan ik dat niet?
Omdat dat misschien toch al te transactioneel is of zo. En een opdrachtgever binnenhalen is meer flirten. Net zodra dat flirten om moet gaan in de transactie, dus als het gaat over geld bijvoorbeeld, dan ga je toch weer naar
misschien
het geschreven woord.
Ja.
Ik weet het ook niet, maar zoiets.
Ja.
Ja.
Ik kan nog wel iets zeggen over die 3P-regel.
Ja?
Passie, prestige, poen. Zijn dat zo? Of
prestige, ja, ze hebben poen. Verschillende, maar het zijn in ieder geval 3P's altijd. Ja.
Volgens mij is dan de stijlregel zogenaamd dat je dan er 2 moet hebben. Dat je het nooit op 1 mag doen.
Hmm.
Ja, wie bepaalt dit?
Ja.
Maar je moet zeg maar 2 van de 3 zogenaamd hebben. Dus.
Ik denk naarmate je zakelijker bent, dat je dan zegt dat je ze allemaal moet hebben.
Ja, dat weet ik. Ja, maar ja, ik bedoel, poen, wat is vreselijk eigenlijk. Maar goed, poen, wie zegt dat ook? Maar die kan je in principe altijd uitlaten. Je kan ook iets gewoon voor de lol doen in je leven.
Maar dan...
Ja, dan doe je het misschien niet meer als ondernemer of zo. Of als kunstenaar. Maar goed, als kunstenaar dus wel.
Ja? Ja.
Ja. In ieder geval, wat ik grappig vind, is dat er is ook zo'n wijsheid die zegt van als je een aanvraag krijgt en je hebt er geen zin in, dan moet je gewoon zoveel geld vragen dat je het er wel voor wil doen.
Deze heb ik volgens mij ook wel eens tegen jou geroepen.
Ja.
Want deze...
Ja, dit maar daar heb ik me in het verleden mee in de voet geschoten.
Echt?
Ja, want dan maak je een opdracht die misschien eigenlijk heel klein was, juist heel groot. Want als ik zeg maar dan zeg van, nou, dan wil ik er een ton voor.
Ja.
Dan zeggen zij, oké. Een ton is even een functioneel bedrag, luisteraars.
Ja, deel er gerust.
En dan daarna denk ik van, kut.
Nu moet ik ook iets
Ik moet wel iets neerzetten nu voor een ton. En dan heb je zelf een enorme kuil gegraven.
Ja, dat is waar.
Dat is echt een gevaar.
Ja, dat is wel waar. Je moet het wel dan ook... Je moet die lichtvoetigheid daarna kunnen behouden over zo'n opdracht. De lichtvoetigheid van, ik ga het fuck you bedrag vragen.
Ja, het fuck you bedrag.
Ja.
Ook een term.
Ja, het is een vreselijke term. Het is vreselijk.
Ja, maar dat zit echt niet in me.
Nee. Nee, ja. Ik heb het wel een paar keer gedaan in mijn leven... maar dat is nu wat minder aan de hand in deze periode. Toen ik die podcast voor Alexander en Ernst Jan opnam... de Focus Over Media...
Ja.
Toen noemden ze mij regelmatig.
Ja.
Nou, het is niet zo juicy hoor. Maar toen noemden ze mij regelmatig als technicus.
Ja.
En voor mij was dat meer een soort van side gig. Zo van ja, dit doe ik. Ik verdiende daar ook niet zo gek veel geld in het begin. En ik vond het gewoon heel leuk, omdat zij waren ook een van de eerste podcasts. Dus ja, ik vond het gewoon grappig om te zien hoe twee, dare I say, bekende Nederlanders. Hoe die dit gaan doen.
Bekend.
Nou ja, Alexander is wel echt een bekende Nederlander. Ernst Jan moet een beetje meer in de uitgeverswereld ingevoerd zijn, dingen. Alexander, zijn beide hartstikke leuke jongens. Nou, doet er ook even niet toe. Dit gaat voor verhaal, maakt het niet uit. Maar enorm. In ieder geval, zij noemde mij... Wat?
Enorm.
Zij noemde mij technicus. En dat, zij hadden natuurlijk best wel een beetje een grote bereik op een gegeven moment. En daar zaten ook mensen tussen die dachten... Oh, als ik een podcast ga beginnen, dan heb ik een technicus nodig. Oh, kan ik Botten van Podcast Over Media er niet voor vragen? En dat heeft mij toen heel veel aanvragen opgeleverd voor werk... wat ik eigenlijk niet wilde doen. En toen heb ik... Moet ik eerlijkheidshalve bekennen, wel eens een paar keer gedacht, ik doe dit, als ik dit ga doen, dan doe ik dit voor echt ongelooflijk veel geld en anders
fuck
niet.
You bedrag.
Ja.
Maar eigenlijk hebben zij dat jouw reputatie, heeft dat jouw reputatie misschien niet zo goed gedaan, dit alles?
Nee, op dat moment niet.
Nee,
want ik...
Ik zou er alsnog een rekening naar hun sturen ervoor.
Maar, nou, dat weet ik niet, kijk. Nee. Het heeft me ook niet echt geschaad. Het was zo groot is... Podcast Over Media nou ook weer niet. Maar het is...
Maar bij een uurtarief of zo is het dan alweer makkelijker... om een soort bedrag te vragen. Maar als er zeg maar iemand vraagt van... wil je een strip maken of zo... en dan wil ik het niet. En dan zeg ik ja voor... weet ik veel, €3000. En ze zeggen ja. Dan heb ik het idee dat die strip dat... Ja, dat
het ook waard moet zijn.
Dat het uit moet stralen of zo. En dat er dan heel veel budget al in moet zitten. En zo. En dan, dus dat heeft voor mij dan echt geen zin.
Nee. Ja.
Nee, maar ja...
Ja.
En. Dus dat doe ik lekker niet.
Nee. Maar hier raak je weer iets anders, wat ik volgens mij ook heel interessant vind aan dit fenomeen. Dat is je imago of je beeld, wat anderen van je hebben. Ja, dat is imago als ZZP'er. En met name als creatief persoon of als journalist is dat best wel een ding. En dat liep even mis bij Podcast Over Media, vooral vanuit die hoek dan.
Ja.
Best veel... mensen naar luisteren op een gegeven moment... dat die mij gewoon zagen als iemand die op record drukte... en daarna de boel editen.
Zo zie ik jou ook een beetje.
Sorry. Terwijl ik op dat moment ook gewoon nog VPRO-presentator was. Ja. Dat was van een... Kijk, dat waren geen overlappende Venn-diagrammen. Want de mensen die naar de avonden luisterden, die luisterden echt
niet. Maar je had dat allemaal onder een pseudoniem moeten doen daar.
Ja, dat was beter geweest. Denk het wel, ja.
Ja.
Ja, ja, dus dat was wel grappig hoe dat... Dat was wel leerzaam ook wat dat betreft. Ook omdat het daar inhoudelijk bij hen ook de hele tijd over ging natuurlijk. Over imago.
Ja, hoe ironisch.
Ja.
Ja.
Ja. Ik kijk er met plezier op terug hoor.
Zitten ze nu achter de betaalmuur en hoort niemand het meer.
niemand weet nog wie ze zijn. Ja. Oh.
Achter de vergeten muur.
Ja, precies. Ja. We hebben ook nieuwe vrienden van de show. Je kan vriend van de show worden via vriendvandeshow.nl/eeuw. En deze keer zijn nieuwe vriendschappen en hernieuwde vriendschappen van Saskia,
Eva,
Sonja,
Gabriella,
Anouk,
Misha,
Ulrike,
Diede,
Nelly
en Joep.
Veel dank daarvoor. €2,50 per maand. Je krijgt afleveringen een halve dag eerder. En exclusieve toegang tot inclusieve vriendenafleveringen. Je weet niet wat voor wereld daar nog voor je verborgen ligt als je geen vriend bent. Goed, vriendvandeshow.nl/eeuw. Dankjewel. Dus deze vraag die heb jij gewoon netjes bedacht. Maar heb je wel eens nee gezegd tegen zo'n opdracht dan? Als je misschien op basis van de pace denkt van nee of...
Heb ik wel eens nee gezegd? Nou, ik... Tuurlijk. Ja. Nee, ja, tuurlijk. Ik heb een keer nee gezegd tegen een opdracht... om een strip te maken voor blinde hardlopers.
Wow.
Toen dacht ik, hè? Maar dat kan toch helemaal niet? Het is een heel raar verhaal.
Er zijn twee dingen... De fotostrip voor blinde mensen bedoel je?
Ja, kan niet. Dat dacht ik dus ook. Ja, blind hardlopen
vind
het dan
ik
zien?
Ook wat onwaarschijnlijk. Maar goed, dat ik vind fijn dat dat dus bestaat.
Weet je wat ik moeilijk vind? Want dat daar komt het eigenlijk door. Soms moet ik iets maken over iets... en dan zeggen ze dat ze wel iets grappigs willen... maar het mag niet ten koste van... en dan moet ik een strip maken iets met over ouderen... maar dan moet dan niet...
Een grapje maken over senioriteit.
Ja.
Oké. Okay.
En dan schiet ik er helemaal in een stuip.
Ja.
Vaak kom ik er dan ook toch nog wel uit of zo. Maar ik vind het al irritant als ik zeg maar...
Beperkt wordt in je creativiteit, ja.
tenminste, daar is natuurlijk een soort... natuurlijk moeten of nog even iets zeggen over wat ze voor ogen staan en zo. Maar,
ja.
Maar als het heel erg... Ja, als het over... Er zijn onderwerpen, dan kun je bijna niet... zeg maar, of iets over laaggeletterdheid of zo, maar dan mag je niks... Je kan helemaal klem komen te zitten. Ja. Oh, ja. Ja. En toen was het over blinde hardlopers. Maar dat moest dan niet soort ten koste gaan van blinde hardlopers. En ik dacht ook, maar dat...
Daar kunnen ze zelf toch in vredesnaam ook wel om lachen. Laten we dat we toch
en
hopen.
Hoe, ja, en plus, hoe gaan ze het
zonder ze belachelijk lezen. Te maken, kun je er echt wel iets over zeggen, toch?
Ja, ja. Soms zie je het gewoon even niet. Soms zie je een opdracht gewoon niet. Nee. Is het ook niet het grootste van de wereld. Maar over het maar over het algemeen ben ik wel altijd bang. Daar heb ik dan een soort Calvinistisch karma ding in.
Mm-hmm.
Dat als ik nee zeg, dat er dan nooit meer een opdracht komt.
Ja, oh ja.
Wat heel erg is.
Ik herinner me dat jij op onze studio tegenover me aan een bureau zat weggezakt in je stoel.
Oh, wat komt er nu?
Ja, dat je. Nou, dit was weer zo'n dat je zo'n afspraak weer had van, ja, dit is de laatste keer dat het dat ik iets voor ze doe. Dit nu is het afgelopen. Dat soort teksten komen er wel eens uit.
Ja. Oh. Ja. Ja. Nee, maar herken je dat zo van? Ik denk zo, als ik heel breezily zo zeg, nee, gespraak van, nee hoor, wat denk je wel niet, klik.
Oh zo.
En zo. En dan denk ik van, ja, maar dan straks dan word ik afgestraft door het lot en dan belt er nooit meer iemand en dan denk ik van, oh god, had ik die opdrachten maar aangenomen.
Ik had dat laatst bij Radio 4. God, waar ging dat nou over? Toen belden ze me over iets. En toen heb ik dat een beetje zo geresearched van wat het dan moest worden. Het moest een reportage zijn. Ik weet echt niet meer wat het over ging. God, wat jammer dat ik dat nou niet meer weet. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet een goed idee. Of dit moet ik niet doen of zo. Zoiets was het. En toen heb ik ze heel boldly ook opgebeld. Met een soort luchtigheid van, nou, ik heb het even uitgezocht. En dit en dit en dat. En dit en dit en dat. Ja, ik denk niet dat ze dit moesten doen.
Ja.
En werd ook wel eens op gereageerd van, oh ja, nou, daar heb je eigenlijk wel een punt. En nou, volgens mij was het ook nog een agenda dingetje. Dat ik het alleen dan en dan kon doen.
Nou, dat kan ook heel goed uitkomen, dat je lekker niet kan, gelukkig. En,
nee, nou, ik had het dan wel kunnen doen, maar niet op het meest geschikte moment. Dus ik zei van, eigenlijk moet je iemand hebben die vanavond daar... Dat was het. Het was ergens in den landen. En dat moest diezelfde avond eigenlijk worden opgenomen. Het kon wel later, maar dan was het minder goed geworden. Ik zei, je moet eigenlijk iemand zien te vinden die vanavond kan opnemen. En ik kon die avond niet opnemen. Dus ik heb het eigenlijk min of meer teruggegeven. Ik had wel helemaal geresearched van, je moet dan en dan daar zijn. Want anders dan werkt het niet. Oh, ik weet nu weer wat over gaat. Nou, dat doet er niet zoveel toe. Dat was wel de laatste keer dat ik zo de telefoon had, gek genoeg. Dus ik weet niet precies.
Ja.
Ja, die gedachte had ik daar toen niet bij. Ik dacht wel van, oh, volgens mij is dit wel goed wat ik nu doe. Maar dat hebben ze, ja, eigenlijk heeft iemand anders hier dus een klus aan overgehouden.
Ja. Nou, als het zo gaat, hè, dan ben ik wel zo, ben ik dus wel zo, collegiaal of zo. Ik krijg wel zo. Op de vraag, en dan denk ik van ja, maar dat is in een fotostrip niet te doen eigenlijk. Van met heel veel mensen of dieren en locaties en weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik, ja, dit is zo'n productie, dat kun je echt beter laten tekenen.
Ja.
Maar dan, dan probeer ik wel om dan iemand daar zelf naar voren te schuiven.
Flow.
Ja, het is ook al jaren geleden dat het voor het laatst gebeurd is. Maar ik denk dan wel van een
flow hangt van jou, van de opdrachten die jij afwijst.
Dit is misschien ook weer een soort karma. Dat ik ook alleen maar denk van, dan komt het op een bepaalde manier wel weer een keer terug bij me.
Ja.
Maar snap je? Dan denk ik van, oh ja, de opdracht is, die kunnen we wel in de familie houden of zo.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Want er was ook eentje die je hebt opgeschreven. Ik kan hem even zo snel niet vinden, maar dat was van of je...
Mede-ZP'ers ziet als collega's of concurrentie.
Ja, die was hem, ja. Ja, precies. Ja.
Ik weet niet wat ik met die vraag wilde. Hoe zie jij dat?
Nou, ik dacht daar eventjes over na vanochtend. Toen dacht ik, volgens mij bij de radio voel ik dat wel een klein beetje. Vooral als het op wat meer prestigieuze plekken gaat. Bijvoorbeeld presentatieplekken. Dat heb ik al een tijdje niet meer, dus it's fine. Of tenminste, nou, er zit nog wel iets. Maar daar denk ik wel eens van. Maar concurrentie en nog wel wat onderlinge moeilijkheid of zo. Maar als het gaat over reportages valt het eigenlijk nog wel mee. Maar bij podcasting heb ik het eigenlijk helemaal niet. Nou, ik heb wel eens wat jaloezie, bijvoorbeeld. Over.
Oh ja.
We hebben in het verleden ook wel eens wat grappen gemaakt over... Hoe noemden zij zichzelf nou? Die drie mannen? Die radiopresentatoren?
Geen idee.
Man. Ja.
Zijn die, dus, bestaan die nog? Zitten die ook achter een vergeetmuur?
Ja, dat is ook zo'n podcast die vergeten is... omdat hij achter een betaalmuur is.
Ja? Nee, is dat zo? Zitten ze achter de vergeetmuur?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Ik hoor nooit iets van. Of zijn ze gewoon gestopt? Zijn ze op hun hoogtepunt gestopt? En
als jij Podimo was.
Teruggetrokken in een villa met zwembad.
Ja, nou, misschien beide. Man. Maar goed, die hadden op een gegeven moment heel veel succes... en die werden ook voor ons nog eigenlijk al... in een heel vol theater geboekt... daar voelde ik wel wat jaloezie, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook jaloezie waar je niks aan hebt. In die zin, ja, zij waren gewoon al heel bekend van de radio. Dat was natuurlijk heel anders dan jij en ik met onze podcast. Dus ja, maar dat voel ik niet. Ik zie hen niet als concurrentie. Ik denk niet dat zij luisteraars bij ons wegsnoepen of zo.
Nou, ik denk dus namelijk. Nu weet ik toch een antwoord zelf op deze vraag.
Ja.
Als ik de stripwereld en de podcastwereld vergelijk...
Ja.
Dan kun je dus zeg maar iets ervaren als concurrentie of jaloers. Maar eigenlijk helpt het jou. Want je hebt er niks aan als niemand succes heeft. Dat ervaar ik eigenlijk in de stripwereld...
Ja.
En alsof ik de enige succesvolle stripmaker ben. Maar het zou mij helpen, denk ik... Als er veel meer succesvolle stripmakers waren. Ja. Als er een florerende stripcultuur in Nederland was. Dat zou ik geen last van hebben. Dat zou niet zijn van ik kan ergens meer terecht. Nee, dan zouden er andere plekken open gaan. En zo. En dan zou je daarin mee kunnen. Dan zou, gewoon waar, dan zou je je zou je daaraan op kunnen trekken. En dat zo ervaar je dat soms niet. Of zo. Dan zie je dat als bedreigend. Van oeh, die gaat het wel. Of zo. Ja. Terwijl. Dat zie ik met podcasting is bijna het tegenovergestelde van de stripwereld. Daar gaan dingen, dat is helemaal geëxplodeerd, zeg maar.
Ja. In het begin bijna was het anders, hè?
Even, ja. Het is een beetje zoals als de oerknal en dan opeens zo... Pff, was het toch een soort heel universum aan podcasts. Maar daar heb...
Ja.
Nou ja, daar hebben wij alleen maar profijt van, volgens mij.
Ja. In het begin heb ik dat ook wel vaker gezegd.
Stel nou dat jij de enige podcast van Nederland was gebleven met de Eeuw van de Amateur. Nou ja,
dan had er niemand naar podcast
dan
geluisterd.
Dan was het toch ook nooit ook niemand naar de Eeuw geluisterd.
Nee, dit was wat ik in het begin ook heel vaak heb gezegd. Ik denk dat nu dus inderdaad wel wat... Onderhand is het wel een klein beetje een ander verhaal. Maar ik ben wel heel blij met dat die podcastwereld zo groot is als hij nu is. Want inderdaad, daar hebben wij voordeel bij.
Soms is er wel een irritante BN'er dat je denkt van ga uit onze...
Ja, je
gaat onze keuken.
Het imago van podcasting. Dat denk ik wel eens. Die gedachte bekruipt mij wel eens. Maar dat
en dan kan er ook wel echt optreden dat mensen hebben maar zoveel uren in de dag. En die luisteren dan naar Paul de Leeuw en niet meer naar ons of zo. Ik weet niet of de man nog bezig is.
Nee, volgens mij niet meer.
Maar dan kan dat op een gegeven moment wel gaan optreden. Maar, in principe heb je er best wel wat aan als andere mensen succes hebben eigenlijk.
Dus concurrentie. Zeker in de podcastwereld heb ik daar dus niet... maar zoals ik zei, wel eens een beetje jaloers. Dat wel. Maar goed, dat zit een beetje in mijn aard, geloof ik.
Het is ook eigenlijk hetzelfde als met flirten. Ik ben wel eens op een feestje en dan is er niemand, is er niemand aan het flirten. Dan wordt het voor jou ook heel moeilijk.
Ja.
Als er niemand staat te zoenen, dan wordt het heel lastig. Ja. Terwijl als iedereen aan de bek is overal, dan gaat het makkelijker.
Dan ga je makkelijker mee. Oh, leuk. Ja, oké. Goed.
Wat is de kutste opdrachtgever die je ooit hebt gehad?
Ja, heb je het eigenlijk net over gehad, over die zo slecht betaalde.
Oh ja.
Ja, die hebben het ook nog een keer gepresteerd. Om een factuur van mij een hele zomer lang te laten liggen, kreeg ik echt pas na 3 maanden uitbetaald of zo.
Oh.
Ik dacht echt van, oh god jongens. Echt,
oh ja.
Kan je toch niet maken?
Oh, grappig.
Ja. Dat vond ik echt wel dat ik dacht, nou. Ja.
Toen baalde ik echt. Maar jij wil de naam niet noemen zeker?
Nee, ik wil de naam niet noemen, maar het is echt een grote organisatie en het is echt een... ik had het daar ook niet van verwacht. Het viel me gewoon heel erg van ze tegen. En ik voelde me daar... Ik dacht van, wat maak je me nou onbelangrijk of zo? niet dat ik belangrijk ben, maar wel dat ik van, dit is wel de bare minimum om iemand netjes te betalen en een beetje op tijd. Als je dat al niet meer doet, waar hebben we het dan nog over? Nou, ik werk er niet meer voor, dus it's fine. Maar ik ga niet noemen wie het was. En jij?
Nou, ik wil het wel noemen. Omdat ik het gewoon heel grappig vind. Het was maar een heel klein opdrachtje, een los dingetje.
Yeah.
Het is ook jaren geleden. Maar dat was de FNV.
Wow.
En de FNV. Ja.
Volgens mij is de NVJ aangesloten bij de FNV.
Oh, ja. Het was meer... De opdracht was prima. Het ging meer over de betaling. Ze betaalden maar niet. Het kwam gewoon niet.
Oh, raar.
Ja. En toen... Nou, ik denk dat het misschien wel een jaar geduurd heeft. Ik weet niet. Ik heb
een jaar.
Nou, misschien overdrijf ik, maar echt heel lang. Echt.
Hoe kan dat toch?
Ja, en dat ik hemel en aarde moest bewegen. Ja. En dit is ook weer heel kinderachtig van mij misschien. Maar toen was het betaald. En toen vlak daarna werd het nog een keer betaald. Toen was het dubbel betaald.
Ja.
Ja. En volgens mij...
Toen ben je achterover gaan zitten met je armen over elkaar.
En toen dacht ik... Nou, volgens mij duurde dat ook een tijdje voor ik dat dan doorhad. Ik weet het eigenlijk niet zeker.
Ja.
En toen dacht ik wel van... Nou, maar even zien hoe
ja,
dit zal gaan.
Ja, of ze jezelf achterkomen.
Ja, en toen kwamen ze daarachter. En toen kreeg ik gelijk zo'n dreigende... ja, echt zo'n dreigende mail. Dat ik dacht, nou...
Wauw.
Die zijn niet helemaal goed.
Nee.
En ik vond het gewoon heel grappig van de FNV...
Ja, daar verwacht je het ook niet van, hè?
Nee.
Weet je wie er heel netjes betalen? Nou. Echt heel netjes betalen? Ik maak voor Rijkswaterstaat ook een podcast. Nou, die betalen echt ongeveer de volgende dag.
Oh ja.
Dus daar stond ik echt van te kijken. Had ik echt anders verwacht, maar het is echt fantastisch hoe ze dat doen.
Ja. Oh, ja.
Ja. Netvo trouwens ook, die betalen ook heel netjes. Nee, dus er was een andere vraag die je had opgeschreven. Sorry, ik onderbreek je. Maar heel even dan. Want je had een andere vraag had je opgeschreven. Wie zo'n leukste opdrachtgever of zo? Was de leukste
dat heb ik niet opgeschreven hoor. Oh ja, dat staat
ja,
er
leukste aan de leukste staat er, ja. En dat is dat, ik denk dat ik daar het Nederlands Philharmonisch Orkest wel durf te noemen.
Oh, ja.
En dat heeft ook te maken met Patricia Kins, die daar produceert. Die doet dat zo fantastisch. Het is altijd leuk en gezellig. En ik moet er vanmiddag ook weer naartoe. Ze zet altijd thee en koffie en koekjes en mandarijntjes... of wat er ook maar in de season is. Zet ze klaar. We kunnen helemaal niet eten tijdens een opname. Maar ze doet het elke keer weer. En
ja.
Ze vindt het altijd leuk als ik bel, al wat het ook is. En altijd enthousiast over wat ik maak. Het is echt zo leuk.
Nou, ik vind wel dat een opdrachtgever kan... met heel weinig moeite... Ja. Je soort betrokken ja. laten blijven voelen...
Ja.
Want er zijn wel plekken, dan stuur ik schrift... en dan verdwijnt het soort in een zwart gat.
Ja.
En ik heb wel opdrachtgevers die gewoon altijd...
Ja.
Al is het maar één woord, ja. Mailen van hey, leuk. En ik had vroeger voor FD had ik iemand... Dat was de hoofdredacteur zelf. En dat vond ik echt een goede man eigenlijk. En die mailde elke week één woord. En dan zei hij ook wel eens... Of twee of drie, hè.
Ja.
Maar gewoon...
Dat, even, maar ik heb dat, het gezien. En, ja.
Gewoon heel leuk weer. Grappig, actueel. Ja, maar dan zijn die soms ook... Mm-hmm. Deze vind ik wat minder. Ja. Maar dat hield mij dus wel ook scherp.
Ja.
Want er zijn dus ook plekken waar ik echt jaren niks meer gehoord heb.
Ja.
Dat is echt heel raar. Ja. En dan weet je het ook niet meer.
Dan
je gaat
je
er ook
elke
niet
week
om vragen.
Nee.
Nee, dat is gek toch?
Ja, dat is maar, heel
en
gek, ja.
Je komt dan best wel op afstand te staan. Het is ook wel leuk als je een beetje feeling houdt met een.
Ja.
Want dat is soms is het ook een beetje eenzamig.
Het is
toch?
Het is ZZP's bestaan. Voordat we daarin schuiven.
Ja.
Patricia, dat is dus Klankkast, heet die podcast die ik daarvoor maak. Voor het Nederlands Filmmonisch Orkest, Nederlands Kamerorkest. Als ik naar een concert van hen ga, dan staat heel vaak ook gewoon in het boekje van het programma. Boekje.
Ja, dat is ook gezellig.
Klankkaas, lekker afgebeeld met een mooie tekening en mooie grafieken. En van luisteren naar deze podcast. Ah, dat voelt zo fijn.
Ja.
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 Helemaal een omarming is dat. Ja.
Ja.
Ja. Dus daar voel ik me niet eenzaam. Maar er zijn inderdaad ook wel opdrachtgevers. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het bij de radio wel eens het geval was. Dat je dacht van ja, ik zit hier elke week, maar ik hoor er nooit iets op. Dat kan inderdaad wel eens een beetje eenzaam zijn, ja.
Ja.
Maar dat heeft ook... Ja, dat is raar om te zeggen. Ik denk dat iedereen, wat je ook maakt als ZZP, dat hij dat heeft. Maar ik zou zeggen van in de creatieve sector heb je dat nog wat extra. Omdat je... En wat ik in het begin zei, van je bent wat meer verbonden zelf aan het werk wat je maakt. Misschien dat je daar als IT'er wat minder last van hebt. Ik weet niet of dat klopt. Weet ik eigenlijk niet. Maar... als creatief persoon die echt helemaal bedacht heeft wat er gebeurt, zeg maar, ben je er volgens mij wel wat kwetsbaarder in.
Ja.
Toch?
Ja. Ik zit trouwens te kijken van over dat vorige nog even eigenlijk. Van ben je ook wel eens gewoon niet betaald? Dat is gewoon niet gelukt dat je gewoon een soort...
Nee, dat is mij gelukkig als ZZP'er bij radio en podcasting nooit voorgekomen. Maar als muzikant heb ik het wel een keer meegemaakt.
Oh ja.
Dus dit is mijn vorige leven als gitarist in een coverband. Toen zaten we bij, dit is klassiek hoor, zaten we bij een impresario. Impresariaat die dus een manager hadden we min of meer. En die man die had ons geboekt voor... Het waren twee best grote optredens volgens mij. Dus daar hing best wel wat geld vanaf. Zeker voor ons als student toen de tijd. En we hoorden steeds maar niks meer van hem daarna. En we werden ook niet betaald. En op een gegeven moment hoorden we via dat hij failliet was. Dus niet eens van hemzelf.
Ja.
En toen kwam er volgens mij een brief van een curator. Van ja, jullie zijn geregistreerd als, hoe heet dat? Crediteur. In ieder geval als eiser. Als een van de mensen die nog geld van hem krijgen. Maar je staat achteraan. Daar kwam het kort gezegd op neer. Want Belastingdienst krijgt altijd alles eerst. En dan is het op over het algemeen. Ja. Als er überhaupt nog wat is. En er was helemaal niks meer. We hebben nooit de twee optredens hebben we niet uitbetaald gekregen. En dat zit me nog steeds dwars.
Oh ja.
Ja, echt. Ja, het zit me nog steeds dwars. En het is 20 jaar geleden.
Ik heb voor een blad gewerkt dat failliet ging. Eigenlijk helemaal in het begin ook meteen. Hmm. En daar hebben de freelancers zich verenigd. En die hebben nog... iets van 70% gekregen.
Oh,
ja, heel verbazingwekkend.
Hmm.
Ja, maar dat was een slechte start wel voor mij.
Mag maar daarna is dat nooit meer gebeurd. Het zit me zo dwars dat ik er nog iets over wil zeggen.
Zijn naam en huisadres.
Maar wij hebben dus twee optredens gedaan. Ik volgens mij gewoon ook voor particulieren. Die mensen hebben betaald voor een avond waar wij hebben staan spelen. Die mensen hebben dat gewoon betaald voor ons.
Ja.
Aan hem.
Slecht, ja.
Dus er is gewoon betaald.
Ja. Ja.
Ah! Ja, goed. Oké, okay, probeer je weer uit te komen. Jij hebt nog 70% gekregen.
Ja, dat was...
Nou, dat is wel netjes. Ja. Toch? Tenminste, ja, het is beter dan niks.
Ja, ik kan me nog herinneren dat ik werd heten, maar niet betaald. En toen ging ik bellen. En toen kreeg ik steeds dezelfde vrouw aan de telefoon. Die was heel erg kortaf en pinnig en zo. En,
ja.
Dus dat ik op een gegeven moment... Ja, nee, ik begin me toch wel een beetje zorgen te maken, zei ik toen. Lieve schat, ga jij toch lekker zorgen maken? En toen neemt ze op.
Oh, wat dacht je toen?
Ja.
Verloren zaak.
Ja.
Ja.
Dat was ook 2 dagen voor het faillissement bekend werd, geloof ik.
Oh, wauw.
Lieve schat, ga jij toch lekker zorgen maken?
Oh, dear. Goed.
Ik denk dan ook wel van, kan ik ook nog zo worden in het leven? Ergens bewonder ik het ook.
Ja, zo waar. Ja, maar zo kan je het dan niet worden.
Nee, denk ook, het zal wel niet lukken.
Zal ik nog een van heeft niks met ZZP'er te maken. Althans, nee, heeft niks met ZZP'er te maken. Maar ik had in dit huis waar ik woon, heb ik...
In dit huis. Dit vervloekte huis.
Hebben wij een cv-installatie. En de vorige cv die ging op een gegeven moment stuk. Er was iets mee, ik weet niet meer eens wat. Maar. En ik had het laten onderhouden bij een bedrijf. En dat bedrijf was gekomen. Had hier de boel uit elkaar getrokken. Het was in april of zo, dus het was medium erg. Het was niet heel koud, dus dat scheelde al. Maar er was geen warm water meer. Had de boel uit elkaar getrokken. En de volgende dag zou hij weer komen om het weer in elkaar te zetten. Wat natuurlijk de haptel irritant was. En toen kwam hij niet. En de dag daarna kwam hij ook niet. En de dag daarna kwam hij ook niet. En ik bellen en doen en alles. En op niks werd gereageerd. Toen ben ik op een gegeven moment naar hun pand gereden. In Amsterdam-Noord. Om te kijken van jongens, what the fuck. En toen zag ik iemand scharrelen achter het raam. Er werd niet open gedaan, maar er zat iemand scharrelen achter het raam. En ik zei van, ja, what the fuck, ik probeer jullie te vinden. En nee, ze zijn failliet. Dus dat moet de curator dan zijn geweest of zo. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou? Ja. En toen kreeg ik, nota bene, een maand later of zo, kreeg ik ook nog een rekening van dat bedrijf. Of ik even wilde betalen voor de door hen verleende diensten. Nou, dat is de boosste brief. Daarop heb ik de boosste brief die ik ooit in mijn leven heb geschreven, teruggestuurd.
Komt die in de show notes?
Nou, nee. Nee, want het is verder niet zo interessant. Maar heb ik haar fijn uitgelegd waarom ik die brief toch zeker niet ging betalen.
Nee.
Ja, god, dat was wat. Ja, faillissementen, ja.
Bot, heb jij ook wel zelf een klus helemaal verprutst?
Zelf? Oké, dit is een ingewikkelder verhaal. Kijk, het pakt wel eens wat minder goed uit dan je hoopt of zo. Maar ik heb één verhaal echt helemaal verprutst. Dat is geloof ik nooit echt gebeurd. Ik kan me dat in ieder geval niet herinneren. Wel dat ik dacht van nou, ze gaan me niet nog een keer bellen. Ik had een keer een enkele keer doe ik dingen voor reclamebureaus. Dat is nu niet zo vaak meer, maar dat is vaker geweest. Dat leverde wel eens wat centjes op en dat was wel prettig. Dit was een klus die relatief veel geld opleverde. En het idee was dat ik 3 keer een interviewtje ging doen. Ja, nou, daar kwam het eigenlijk op neer. En het ging ook eigenlijk over niks, maar... en ik had... een van die interviews had ik ook gedaan. En er waren ook camera's bij. En zo was een enorme productie met licht en weet ik veel. En toen had ik... ik heb kort gezegd, kwam het erop neer dat ik even later hoorde dat ze een van die 3 interviews over hebben gedaan.
Ah.
Maar niet met mij.
Ah.
Ik heb netjes betaald gekregen.
Ah.
Maar dat was wel de laatste keer dat ik er überhaupt iets van heb gehoord. Ja.
Oh, kut. Maar ja. Dat hebben ze niet tegen je gezegd.
Nee.
Hmm.
Ja.
Oh.
Ja. Dus er is iets niet goed gegaan. Terwijl, ja, ik denk zelf eigenlijk niet dat ik het zozeer heb verprutst, als wel dat ze niet helemaal voor ogen hadden wat ze er nou mee wilden.
Ja.
Het was uiteindelijk een veel commerciëler verhaal geworden dan ik ervan had gemaakt. Waar ik denk van, ja, je vraagt iemand die niet heel commercieel ingesteld is. Dus ja.
Grappig.
Ja.
Je had ook gewoon dat de was... HelloFresh commercial kunnen zeggen.
Sorry. Ze willen het toch maar zeggen? Ja, ik durf het wel te zeggen. Want we hebben het laatst hebben het gehad over met Valentina.
Ja,
want die in die aflevering, daar maken we reclame voor HelloFresh. Als ik dat nu terugluister, dit is 6 jaar geleden allemaal natuurlijk. Maar, oh, wat erg. Ik snap echt wel dat ze... Ja, de aflevering 82, mensen. Als je het leuk vindt, moet je of 80 of 82, maar moet je maar even luisteren hoe wij toen reclame maken.
Ik was mijn handen in onschuld.
Ja.
Ik heb wel eens dat ik een aanvraag krijg voor een strip en dan wil de klant er te veel informatie in en eigenlijk ook niks grappigs erin en zo. En dan denk ik van ja, dit is eigenlijk helemaal niet geschikt. Maar dan is er geld, dus nu gaat het toch over misschien de 3 P's. En dan doe ik het toch en dan komt er een soort gedrocht uit en dan denk ik van ja. Yeah.
Maar is dat verprutsen?
Ja, eigenlijk denk ik dan van je moet eigenlijk dan. Of de klant ervoor behoeden om het überhaupt te doen, of toch zo hard daaraan trekken dat het toch meer jouw kant op gaat. Want dan is het vaak, kies ik dan weg van de minste weerstand van, nou, als jullie dat zo graag willen op deze manier en jullie betalen, nou fijn. Ja. Maar ja, dan komt er iets uit wat ik, ja, waarvan ik denk, ja, dit is voor niemand leuk eigenlijk. Nee. En dat dan is dan uiteindelijk, ja goed, dan heb je geld, maar dan heb je eigenlijk niks.
Nee. Ja. Ik vind dat niet verprutsen. Ik vind eigenlijk dat het al gewoon een mismatch is die niet aan jou ligt.
Nee, maar soms voel je die aankomen en dan doe je niks.
Nee, ja, precies.
Nou ja.
Ja, echt verprutsen, daar moeten wij als creatieve makers ook wel echt voor op onze hoede zijn.
Wat ik dus nooit heb gehad is bijvoorbeeld van dat je ergens bent geweest en dan zat er geen rolletje in de camera of zo.
Ja, precies, in die categorie. Ja,
dat heb ik nog nooit gehad.
Ja. Oh, ik heb wel één keer gehad. Dat een microfoon het had, of een opname. Dat was eigenlijk een recordertje dat het half had begeven. Het was voor Radio 4 en het moest eigenlijk heel snel. Dus dan kon ik maar. Ik had die opnames gemaakt, ik kwam thuis en er zat een dikke ratel door alles heen. Dat heb ik toen met reparatiesoftware dat heb ik niet allemaal gefactureerd, maar daar heb ik echt uren aan besteed om die audio te redden, want het kon niet nog anders. Ja, dan had ik er weer om niet naartoe gemoeten, maar dat had eigenlijk meer tijd gekost.
Oh.
Ja, is dat verprutsen? Ja, dat is meer pech. Verprutsen is
ik ken verhalen van mensen die een hele fotosessie hebben gedaan en dan even een drankje gaan drinken en hun camera in de auto laten liggen, die dan gestolen wordt en zo. En dan is alles weg en zo. Dat heb ik nog nooit fingers crossed, afkloppen. Nee. Dat heb ik dus nog nooit gehad.
Met de Eeuw heb ik een keer gehad dat mijn recorder dat... er halverwege mee ophield. Ja, jubileum was... met Paulien notabene. Aflevering 100 of 200 of zo.
God,
oh, dat vond ik ook zo verschrikkelijk. Ik heb nu, er is nu een recordertje onderweg. Wat dan, het verandert bij mijn recorders wel vrij snel, omdat die steeds een beetje beter worden. En, maar ik heb nu niet meer standaard een backup record. Deze recording ook. Dit wordt op één SD-kaartje opgenomen. En eigenlijk ben ik daar dus tegen. Er is nu een recordertje onderweg, een heel klein dingetje, wat ik er zo in kan prikken, wat mee kan lopen. Wow. En dan kan ik een backup maken.
Ja.
En dat, ja, dat kost dan €300. Maar zoveel geruststelling als dat er eenmaal... Ja, ik verheug me er echt enorm op.
Ja. Laten we even wachten tot hij er is met verder praten.
Ja, dat is goed.
Ik heb een paar snelle dingen. Ja, ja. Dit is een beetje een fire-achtige vraag. Fire. Een beetje Alexander en Ernst Jan worden we nu. Yeah. Bouw jij pensioen op?
Oh. niet in traditionele zin. Natuurlijk, omdat ik natuurlijk niet een werkgever heb die naar een pensioenpotje zou maken. Ook niet in de zin van dat ik een ZZP... Hoe heet dat eigenlijk?
Ik weet niet.
Freelancers pensioen ding of zo, waar je iedere maand een bedrag naar over maakt, dat heb ik niet.
Nee.
Jij ook niet, toch?
Nee.
Maar ik zet wel wat geld opzij. Alleen dat zit dan in, ik weet niet. Dat vulde ik meestal als ik een keer een goede klus had gedaan, dan gooide ik weer iets bij een spaarpotje. Nee, in een spaarpotje.
Oh ja.
En dat spaarpotje dat daar ging dan eens in de zoveel tijd, meestal één keer per jaar zet ik dan bijvoorbeeld iets in een pensioenpotje of zo. Maar veel meer geld is eigenlijk in mijn huis gaan zitten. Ja. Want dat is natuurlijk een soort raar ding. Maar in Amsterdam, als je in Amsterdam woont, wat wij doen... En je bent op tijd begonnen met het kopen van een huis. Wat wij konden doen, omdat wij nou eenmaal steenoud zijn. Stokoud zijn. Dan heb je het voordeel van overwaarde. En dat is een soort... logaritmische multiplier waar je echt een enorme voordeel van hebt.
Voor nu.
Voor nu, ja, het kan allemaal zo weer instorten. Maar ja, dat is wel waar... Als ik dus de kans heb om daar een stap in te maken, dan doe ik dat. Daarover later meer. Maar...
Dus onze volgende special over de huizenmarkt.
Even terugkomen naar jouw vraag... Zie ik mijn huis als mijn pensioenpotje. En ik ben het dus daarom ook niet heel erg eens met de plannen die er zijn over pensioenen, verplichte pensioenen die ZZP'ers moeten aanhouden.
Ik ook niet.
Ik ben het er wel mee eens met het idee dat ZZP'ers dat moeten doen en dat het niet goed is dat je er helemaal niks aan doet. Maar het gaat een beetje, die wetgeving gaat voorbij aan het feit dat er nu ZZP'ers zijn die daar hun eigen manieren voor hebben gevonden.
Ja.
En dat vind ik een beetje jammer.
Ja, dat vind ik ook. Ik ben roerend met je eens. Ja.
Ik neem aan dat jouw verhaal een beetje tegelijk gaat met...
Ik sluit me gewoon lekker aan. Same, zeg ik gewoon.
Ja.
En dan heb ik nog wel een andere vraag. Van, heb jij veel financieel inzicht in je eigen situatie?
Ik ben wel van de Excel-sheetjes. Niet zoals Bart.
Nee.
Onze goede vriend Bart, die daar veel beter in is. Maar als er wat grote dingen aan zitten te komen, dan zet ik het op een rijtje. En ik heb een goed boekhoudprogramma.
Oh ja.
Daar ben ik wel. Dat kost veel geld, maar en een boekhouder heb ik ook. Maar ik heb er wel voordeel van. Daardoor zie ik wel een beetje wat er gebeurt. Ik ben er wel redelijk alert op, hoor. Ja, toch wel.
Dus
ik word nooit overvallen door een kapotte koelkast die ik dan ineens niet kan, waar ik geen nieuwe voor kan kopen of zo. Of een recorder, dat soort dingen. Of dat ik ineens blut ben. Nee, dat heb ik niet. Jij toch ook niet?
Nou, het is bij mij meer van dat ik nooit niet opeens ooit blut ben. Maar dat is eigenlijk echt de hele... Dat is as far as it goes met mijn financieel inzicht.
Oh. Je hebt geen overzichtjes of dingen?
Nee.
Nee?
Het is alleen maar zo dat als ik me niet onder de nul uitkom of zo. Verder weet ik het eigenlijk helemaal niet.
Het is zo'n... Aaf maakt dat met Vincent... Heet ze Vincent Kouters? Even uit mijn hoofd. Maakt zij ook een podcast. Maar Vincent is redacteur bij Volkskrant. En die schrijft over... Dit is ook een soort fire wat hij doet eigenlijk. Hij noemt het alleen niet zo.
Over geld praat je niet.
Ja, over geld praat je niet. Zo heet die podcast. En hij schrijft er ook over in de krant. Althans, die column is volgens mij net weer opgehouden. Maar hij is echt van niks uitgeven en zo. En ik vond het eigenlijk wel grappig, want... al die adviezen die hij gaf, ik dacht van ja, dit doe ik eigenlijk wel jaren.
Per ongeluk.
Niks, ja, per ongeluk ja. Niks uitgegeven.
Ja, met per ongeluk een soort Calvinistische ja, fire
echt vreselijk. Ja. Ja, ik kan wel ineens echt spenden, dat kan ik wel, maar ik maar... Kleren of zo, ja, je weet hoe ik erbij loop. Dus, nee, en nou, jij geeft iets meer geld uit aan kleren en aan de Pet Shop Boys, maar verder geef je volgens mij ook bijna niks uit, toch?
Je geeft ook niet zo... Oh, sorry. Nee,
jij zit niet elke week in een duur restaurant te eten of zo.
Nee.
Ja, dat doe ik al helemaal niet. Grappig is dat toch, ja.
Veel goede doelen natuurlijk, hè? Veel,
veel goede doelen. Ik geef heel veel geld aan goede... Nou, ik geef echt wel serieus geld aan goede doelen, ja, dat wel. Ja. Maar abonnementen, daar ben ik ook heel zuinig, heel zuinig mee.
Zuinig.
Zuinig, ja.
Dus ik ben zuinig.
Ja, daar ben ik heel alert op, dat ik niet te veel abonnementjes heb lopen.
Jij geeft ook niet echt veel geld uit vakantie?
Nee. Nee, oh, dat is een onderwerp wat je inderdaad ook aan het opgeschreven, inderdaad. Ja, nee, dat geef ik, nee. Oh, maar dat is een groter onderwerp. Maar als jij daar nou eerst eens even wat over vertelt, hoe jij dat doet, vakantie als ZZP'er.
Vakantie kan voor mij stressvol zijn, omdat eigenlijk al mijn... Nou, niet alle, maar dingen lopen wel door bij mij, over het algemeen, strips. En dan moet ik vaak vooruitwerken. Ja. En dat is eigenlijk, voor je op vakantie gaat, zit je dan opeens met een bult werk.
Ja.
En na je vakantie dan moet je dan ook vaak opeens weer bijbenen, want dan is het opeens de voorraad op. Dus dan is een vakantie kan daardoor ja, stressvol zijn.
Ja.
Dat is een beetje paradoxaal eigenlijk.
Ja,
ja. Ja. Ik ga vaak een soort weg zo van... Oh, met zo'n gevoel van... Oh, ja, net een soort geluk. Oh, druk op cent. Oké, okay, nu rennen naar de trein.
Ja.
Ja.
Trein, mooi.
Ja, of gewoon in de auto stappen. Maar... Dat heeft iets, dat vind ik soms irritant, ja. Maar ik durf ook niet dingen stil te zetten. De columnisten die op vakantie gaan en zo. En dan denk ik van, daar ben ik allemaal...
Dat durf je niet?
Nee, denk je dat zou kunnen? Het kost ook geld eigenlijk, natuurlijk. Ja, maar ik vind het ook verwarrend. En ik denk ook, als ik daar begin, dan is het eind zoek. Maar ik denk ook zo van, dan zeggen ze van... Nou, kom helemaal maar niet meer terug en zo.
Ja, dan komt het kickt die erin. Ja, heb je dat weer. Ja.
Maar het lekkerst vind ik midden in de zomer en... Net 2 weken met kerst. Als het.
Als iedereen toch.
Als
verder
echt
toch
iedereen ook weg is. En dan ervaar ik ook even die soort rust. Oké, nu gaat er ook niemand me bellen of iets. Precies. Nu is het
dit is dus een leuke. Want dat wordt dan altijd gezegd over ZZP'ers. Ja, die kunnen op vakantie gaan wanneer ze willen. Dat is echt niet waar.
Nee.
Sowieso is de hele maatschappij ingericht op wat jij nu net zegt.
Ja.
En als je je daar invoegt, is het zoveel makkelijker.
Ja. Want dan was ik na een week ZZP al achter. Ik dacht zo van, dan is het verschil tussen weekend en door de week opgeheven en zo. Ja, en dat is helemaal niet zo maandagochtend. Dan alles gaan ze, nou, niet de telefoon, maar ja, je voelt het gewoon. Je blijft echt wel in het ritme.
Ja, de maatschappij is werknemer normatief.
Ja. Nou, ken ik ook wel mensen die dit ontkennen, hoor. En die zich daaraan onttrekken.
Het kan wel, maar het is echt wel extra moeite om dat te doen.
Ligt het misschien ook aan welk veld of zo, welk beroep je werkt?
Dat en... Aan je eigen... hoe je persoonlijk in elkaar steekt, denk ik eigenlijk ook wel. Want ik ben dus heel slecht in vakantie. En dat heeft meer met mijn persoonlijk... hoe ik in elkaar steek te maken dan per se met ZZP'en. Toen ik in dienst was, kon ik het eigenlijk ook niet zo goed. Vond ik ook niks aan.
Nee, nou, dat is ook wel lekker dan.
Ik heb nog steeds iets uitgevonden wat nou een leuke vakantie voor mij zou zijn. Maar dat is een ander verhaal.
Daar gaan we nog eens over hebben.
Ja, goed. We zijn er bijna, hè?
Ja, zijn er nog meer van dit soort misverstanden dan over het ZZP-bestaan, denk je?
Wat je vaak moet uitleggen.
Ja.
Nou ja, ik denk dat veel van die dingen toch samenhangen met wat ik net even grappend zei. Dat de maatschappij werknemer normatief in elkaar steekt. Bijvoorbeeld als je een hypotheek wil. Ondanks dat er dus heel veel ZZP'ers zijn in Nederland, is het als ZZP'er echt... heel ingewikkeld om een hypotheek te krijgen. En je hebt weinig keus en de tarieven zijn veel hoger. En je moet veel meer gegevens aanleveren. Ook al ben je betaal je al jaren heel trouw je hypotheek en is er nooit een probleem. Ze vertrouwen je voor geen meter. Dus dat is een ding. Dat wantrouwen zit ook een beetje bij die nieuwe wetgeving over pensioenen. Dat vertrouwen ze je ook gewoon niet mee. Er is best wel wat wantrouwen financieel wantrouwen eigenlijk tegenover ZZP'ers. Het zal ook best ergens vandaan komen, geloof ik wel. Maar ik vind het wel een beetje jammer. Ja. Dat zijn wel, noem je het nou, onbegrepen. Ik voel me wel eens wat onbegrepen wat dat betreft, ja.
Ja.
En dus het gaat wel wat verder dan alleen maar van je kan 's ochtends uitslapen tot hoe laat je wil.
Ja.
Ja.
Nou, dan, ik ga de laatste vraag stellen. Zou je ooit nog terug kunnen naar een vaste baan?
Ja, dit had je ook zo geformuleerd. En toen dacht ik, dat is een slimme formulering. Want je kan het hierover hebben als in van... Kan het in de zin van, is het een technische mogelijkheid om dat te doen?
Nee, ik bedoel...
Zou je het willen? Want dat is de andere invulling aan de betekenis van deze vraag. Maar beide antwoorden zijn tegengesteld aan elkaar, denk ik. Nee, niet per se niet tegengesteld, maar ze zijn... Goed. Het kunnen. Ik zou denk ik het werk wat ik nu doe... niet kunnen doen in een dienstverband. Ik zou niet weten wie een baan heeft... zoals ik dat als ZZP'er doe... met alle creatieve dingen die erbij zitten. Dat zijn dingen die erop lijken... maar dan moet ik me toch echt wel aanpassen. Zou ik het willen? Ja, onderhand. Ik ben inmiddels ben ik nu 15 jaar ZZP'er. Langer. Nee, 15 jaar. 15 jaar als journalist en creatief maker. Ik denk niet dat ik het echt zou willen. Laat me dit nu maar zomaar weer doen of zo. Ik zou nu heel raar zijn om alles om te gooien. Ik moet best wel veel dingen omgooien dan.
Ja, ik mis soms wel... het tegenovergestelde van vrijheid. Zodat je dan die vrijheid ervaart, snap je?
Ja, ja, ja.
Dus soms mis ik wel van naar een kantoor moeten. Ik mis soms ook een soort gemeenschappelijke vijand. Zeg maar roddelen bij het koffieapparaat... en klagen over de managementlaag boven je.
Ja, 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 ja.
En de bureaucratie. Ja. Ik weet niet, soms mis ik die dingen ook vooral... omdat als je dan vrijdagmiddag thuis komt, denkt...
Weekend.
En zo. Ja, maar dan denk ik nog eens goed na en word ik wakker en denk ik van nee.
Doe maar niet. Ik ben ZZP. Toch? Ja, nou, daar sluit ik me helemaal bij aan eigenlijk. Ja. Leuk dit. Leuk om er zo een keertje over te hebben.
Ja.
Nou, goed. Als mensen hier nog vragen over hebben, dan mogen ze dat natuurlijk altijd even inspreken.
Ze mogen ook hun anekdotes en ervaringen inbellen op de Ebofoon.
Dat mag ook. 06
1990
68
71.
Mooi. En je kan ook de plaatselijke politie bellen.
Ja, tot volgende week.
Ja, tot zover. Ik vond het heel leuk. Leuk idee. Ik geef jou de credits hier ook gewoon helemaal voor. Creatieve credits voor dit onderwerp.
Dat is gewoon een themaatje.
Ja, hartstikke leuk. Ipe, dankjewel. En aan de luisteraar zeg ik... reageer op de Eeuwofoon of mail naar botten@eeuwvanamateur.nl en check ook onze show notes, waar deze keer misschien niet zo gek veel dingen in zitten. Zullen we gewoon linkjes naar onze eigen website, persoonlijke website? Dat gaan we gewoon doen. En jouw website en mijn website, dat zijn de show notes deze keer. Eeuw.show. Goed, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tjus.